functie.
Voorlopig staat in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, in de Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij de 76e psalm, de versen 1, 2 en 7. Psalm 76. God is bekend bij Juda's stam, waar hij zijn hoge zetel nam. Zijn naam is groot in Israël. In Salem staat op zijn bevel de hutte van die hemelkoning. Op Sion is zijn heilige woning. Daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. God brak het zwaard, bedwong de krijg, dat vrij het roofgebergte zwijg. Uw roem, o groot en heerlijk wezen, is tot veel hoger top gerezen. De wet des Heren onze Gods. Waarna we zingen het tweede vers uit de 130e psalm. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rust ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, en dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wat we vinden in het boek Genesis, het 49ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. We noemen nu Genesis 49, de versen 1 tot en met 12. Daarna riep Jacob zijn zoon. En hij zeide: verzamelt u. En ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Komt samen en hoort, gij zonen van Jacob, en hoort naar Israël, uw vader. Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin mijner macht, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Snelle afloop als der wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn, want gij hebt uw vaders leger beklommen, toen hebt ge het geschonden, hij heeft mijn bed beklommen. Simeon en Levi zijn gebroeders. Hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Mijn eer worden niet verenigd met hun vergadering. Want in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen. En in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toorn, want hij is heftig, en hun verbolgenheid, want ze is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en zal hen verstrooien onder Israël. Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. En voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Juda is een levenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich. Hij legt zich neder als een leeuw. En als een oude leeuw, wie zal hem doen opstaan? De schepter zal van Juda niet wijken. Nog de wetgever van tussen zijn voeten. Totdat Silo komt. En dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok. En het veulen zijn er ezel in aan de edelste wijnstok. Hij was zijn kleed in de wijn en zijn mantel in wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn en wit van tanden door de melk. Tekstversen die we met u willen gaan overdenken op deze eerste adventszondag zijn de versen 8, 9 en 10 uit Genesis 49. Genesis 49, de versen 8, 9 en 10. Waar de stervende vader Jacob als zijn zoon Juda voor hem verschijnt, uitroept: Juda, gij zijt. U zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich. Hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? De schepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Bidden we nu de Heeren om zijn zegen over het woord. Gij hebt toch goeder, tierne en volzalige God, in de weg van uw aanbiddelijke goedheid, ons hebben morgen van deze nieuwe dag nog weder saam willen vergaderen aan deze plaats des gebeds. En wat hebt ge daarin nog weer onderscheidelijk gehandeld? Hoeveel er lot is beslist in de week die achter ligt voor een eindeloze eeuwigheid? Hoeveel liggen op ziekbedden gebonden? Hoeveel gaan in verdrukking, nood en ellende hun weg? Uw kerk in de druk en in de vervolging, die niet kunnen samenkomen in stille vrede, geschuild om uw woord. Wat onderscheidt ons dan nog, Heere? Ach, we hebben het daar straks met elkander opgezongen. En mocht het toch eens in waarheid de belijdenis van ons hart zijn, zo gij in het recht zou treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zou toch kunnen bestaan? Niet één onzer, o Heere, maar nu is er bij u vergeving, opdat gij zou worden gevreesd en gediend en geëerd tot in alle eeuwigheid. En zo komen we dan als onwaardigen in onszelf, die niet ene pleitgrond hebben en waarop wij zouden kunnen pleiten en kunnen bestaan voor uw aangezicht. Tot u, o Heere, om u te bidden, wil gij ons zegenen vanuit de hemel uw heerlijkheid. Wanneer wij die zegen dan ook van u afsmeken, doen we dit, onze smekingen nederwerpende op de volmaakte gerechtigheden van die gezegende borg en middelaar, de Heer Jezus Christus. Hij die in één offerande volmaakt voldaan heeft voor al degenen die geheiligd worden en die in zijn gezegend borgbloed een verse en levende weg ontsloten heeft tot de troon uwer genade, pleitende op dat werk bidden wij u, Heere, wil ons arme zondaren, al onze misdaden en de boosheid die ons altijd aankleeft, niet toerekenen om het bloed van Christus willen. En wil in hem ons zegenen en gedenken, uw heilige geest, doen paar bij uw woord, opdat woord en geest zijn kracht aan de harten mag doen, tot oprechte bekering van onze kinderen, jongeren en ouderen, tot waarachtige vernieuwing des harten van alle Heer die nog leven voor eigen rekening en die daar nog onbekeerd voortwandelen door de woestijn van dit leven naar de eeuwigheid. En het leven is zo kort en de dood wenkt ieder uur. En wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ach, wij bidden u in het heden der genade, mocht het u behagen, nog genade te willen verheerlijken aan zondaars harten. Heren, daar is bij u toch geen aanneming des persoons. En dit is toch een getrouw woord, dat gij, o Heer Jezus Christus, in de wereld gekomen zijt om zondaars zalig te maken. Wil die wonderen dan nog eens werken in het midden van ons? En waar gij dit toch werk door uw woord en uw geest, het nog altijd u behaagt door woord en geest, door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Bouw onder ons uw dierbaar Godsrijk en wil uw woord heiligen aan de harten dergenen die u mogen kennen, Heere. Het mocht eens zijn tot onderwijzing, tot bemoediging, tot versterking, tot vertroosting op de weg des levens die uw volk moet gaan, Heer. Als dat woord er ons toch van spreekt, wat gij bereid hebt in die beminnelijke en gezegende Heer Jezus Christus, die leeuw uit Juda's stam, die alles gedaan heeft wat er bij u te doen was, die als de Silo is uitgezonden om een bruid te halen, zwart van de zonden en de ongerechtigheden, maar om ze te wassen en te reinigen en te heiligen in zijn dierbaar bloed en u de Vader voor te stellen als een reine maagd zonder vlek en rimpel. Ja, mocht vanmorgen een volk gebonden worden, wier harten eens werden ingesloten en die eens mee mochten getuigen wat eens vader Jacob op zijn sterfbed uitriep: Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Dan zal dat hart mee instemmen met de bruid. Hij, mijn liefste, is blank en rood en hij draagt de banier boven 10.000. Al wat aan hem is, is Hans begeerlijk, dat hun harten bemoedigt, versterkt en verkwikt in het geloof, weer blijmoedig mochten voortreizen in dat heilbegeerig verlangen en uitzien naar uw komst. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastiglijk, dat uw woord dan geheiligd mocht worden voor verslagene harten, Heere. Ach, zo menig hart is zo dikwijls bevreesd, kan zo bezet zijn met 1000 zorgen en 1000 doden. Zo menig hart, Heer, dat bevreesd is vanwege de zonde, dat zichzelf voortdurend maar weer moet aanklagen en veroordelen en weer zielen vervuld is met een droefheid naar u, o God. Gij mocht ze eens willen opbeuren, het geloof eens willen versterken, Heer, alle banden van ongeloof en kleingeloof en zwak geloof genadiglijk verscheuren. Heer, doe uw werk nog eens blijken, opdat al zo uw Sion worden gebouwd, het rijk des Satans worden verstoord en uw gezegend koninkrijk mag worden uitgebreid. Gedenk dat u ook aan hem die de mond tot u is, wees gij zijn voorprediker, opdat hij u naprediken mag. O menigmaal hebt ons uw gunst betoond, en nu is er in u toch een eeuwige volheid. Gij wordt nooit armer van het geven, maar naarmate gij uzelf toch verheerlijkt in zondaars harten, worden uw deugden opgeluisterd. Zo mocht gaan al uw knechten gedenken aan waar ze uw woord uitdragen, uw volk waar het saam vergaderd is. Gij zijt aan tijd nog plaats gebonden. Zo dragen we al onze zieken aan u op, thuis of in het ziekenhuis. Ze zijn u in het bijzonder bekend, o Heere. We dragen ook dat kindje van de familie Budding op, dat altijd nog leeft tussen hoop en vrezen, maar tot hiertoe hebt ge nog bewaard. En u zijt ge de machtige, en we mogen er u toch om vragen, om het ook nog verder te willen doen, wat leven nog te willen sparen, en de ouders te willen verblijden door uw daden. We gedenken, o trouwe God, aan onze jonge zuster Ekkeveld, die op de dag van morgen naar het ziekenhuis zal moeten. Ge mocht als die grote medicijnmeester maar mee willen gaan en de hand van de geneesheer nog eens zo willen leiden, Heer, bij het ingrijpen, dat ze verblijd werd, zij en haar man, door uw daden, Heer. Gij zijt toch nog altijd een wonderdoende God. Gedenk alle zieken in hun bijzondere noden en behoeften. Het is u alles bekend. En we mogen ook in de weg van ootmoedige dankzegging tot u komen. Ge hebt aan de familie Joosen het voorrecht willen schenken dat ze een eersteling als huwelijksvrucht uit uw handen mochten ontvangen. En waar wel eens vrezen was voor de jonge moeder, hebt ge de vrezen willen beschamen en hebt ge het nog zo boven bidden en boven denken, o Heere, welgemaakt. Ach, zo dragen we alles aan u op. Het is u alles bekend, Heere, waar moeite is, waar smart is, waar rouw is. Ach, Heere, daar zijt gij nog zulke volzalige vertrooster. Ook in dagen van rouw en smart en eenzaamheid roept ge het stort voor mij uit, uw ganse hart. Want gij zijt nog een toevlucht te alle tijden en in welke omstandigheid van het leven gij ook leidt. O Heere, ge zoekt daarin niet het verderf, maar ge zoekt toch het behoud van het schepsel. Kom dan in al die wegen uit soevereine ontfermingen nog mee, Heere. Gedenk alle arbeid in uw koninkrijk, de arbeid der zending en alle die daarin arbeiden onder vaak zulke moeilijke omstandigheden. Ach, Heere, gaat toch de belofte gegeven dat uw koninkrijk komen zal van noord tot zuid en oost tot west. Ontfermt u over land en volk, vorstenhuis en overheid. Gedenk nog aan alles, Heere, wat met smekende ogen op u staart. Gij mocht het nog willen betonen, midden in den nood der tijden, dat gij trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en dat gij nooit laat varen de werken uw handen. Hoor zo ons ootmoedig smeekgebed, en heb ootmoedig dank, Heer, dat het ook met onze zuster Bos nog hebt welgemaakt. enerzijds teleurstelling. Zij moest verlost van een dood kindje, maar ze had haar leven, dat zweefde als aan de rand van de dood, nog willen behouden. En ge hebt haar nog weer bij haar man en haar kind thuis willen brengen. Grote God, wanneer we zo alle tezamen in ons leven eens ontvingen, een oog om te zien, een oor om te horen, een hart om op te merken en te verstaan. We moeten het dan geduigen, hoe groot zijn uw goedgunstigheden nog. Over onwaardigen schenk, o trouwe God, die genade. Amen. Meneer en geliefden, nu weer met deze zondag in de dagen van Advent. U weet, een viertal zondagen voor de kerstdag worden dan de Adventszondagen genoemd, waar de gemeente des Heren dan op de Adventszondagen bepaald wordt bij de grote gave Gods, geschonken in het vlees geworden woord in de Heere Jezus Christus. Zo willen we dan ook op deze eerste Adventszondag uw aandacht gaan bepalen bij de rijkdom die de drieënige God heeft geschonken in de schootzoon zijner eeuwige liefde. Dat is in die beminnelijke Heer Jezus Christus. De kerk des oude verbonds zag er naar uit, leefde onder de belofte, onder de toezegging van het heil dat God zelf zou schenken in de Messias die in de volheid des tijds komen zou. De kerk des nieuwe verbonds leeft toch ook weer in advent, in verwachting, in uitzien. Helaas, het wordt in deze tijd zo bitter weinig gevonden. Want geliefden, daar is, midden in de nood der tijden waarin wij leven, en uw hart moet wel uit steen gebeiteld zijn, als u niet eens beroerd wordt van binnen, indrukken krijgt of wordt opgeschrikt en verontrust, als ge let op al de verschijnselen in het machtige wereldgebeuren van de wereld van vandaag. Revoluties, opstanden, stakingen en ga zo maar voort, geliefden. Daar waait een geest van revolutie door alle landen van deze wereld. Kennelijk spreekt God door de geruchten van oorlogen die telkens tot ons doordringen. En hoe onberoert het hart wanneer we eens letten op de geweldige natuurverschijnselen. De ontzettende rampen waardoor duizenden en honderdduizenden in enkele uren tijds als worden weggevaagd naar de eeuwigheid. In dat alles blijkt duidelijk, geliefden, dat Jezus Christus bezig is zijn koninkrijk te gaan vestigen. Het rijk van de antichrist vormt zich nu. De antichrist zal nu alles op het spel gaan zetten. Hij weet dat hij het verloren heeft. Gelukkig, ja. Zijn kop is vermorzeld. Luther zegt, met zijn staart kan hij soms nog doodslaan. Kan hij beroeren. Hij weet het, hij heeft nog een korte tijd. En in die korte tijd zal hij proberen het koninkrijk van Jezus Christus nog zoveel mogelijk afbreuk te doen. Maar weet achter dat alles, en dat is het adventsverlangen van de kerk des Heren, komt de Heer Jezus Christus. Hij komt om daar te richten de wereld in rechtmatigheid. Hij komt om dan voorgoed het rijk des vredes te vestigen, de vijanden voor eeuwig ten onder gebracht, Satan voor eeuwig verbonden, zal God drieënig zich tot in eeuwigheid in de zijne verlustigen, in zijn gezegend koninkrijk. Wel gelukzalig is het hart, dat al zo vervuld met adventsverlangen, dat wil zeggen, mag uitzien naar de komst van die Heer Jezus. Het is voor zijn volk een eeuwige verlossing. Het is voor zijn vijanden een eeuwige ondergang. Kom, we gaan nu met u overdenken wat Jacob op zijn sterfbed wel getuigen mocht van die gezegende Christus die komen zou. Wanneer we dan met u gaan letten op wat ik u las in de verse 8, 9 en 10 uit Genesis 49, hoe Juda door Jacob gezegend wordt. We vinden hier een wondere profetie. Hij zegt verlicht door de geest der profetie, Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. En dan is het zulk een wondere profetie, dat hij Juda vergelijken gaat bij een leeuwenwelp. Maar we gaan dan toch ook zien een heerlijke vervulling van deze profetie. In de meerdere Juda, in hem, Jezus Christus, die genoemd wordt de leeuw uit Juda's stam. En dat draagt een gezegende vrucht. We letten dus ten eerste op een wondere profetie, een heerlijke vervulling en een gezegende vrucht. Het mocht mijn medereiziger naar de eeuwigheid ook van u eens gelden, totdat de silo komt. De silo, dat is de rustaanbrenger. Dat is de uitgezondene, de silo, uitgezonden om verloren zondaren te halen en ze thuis te brengen. En hij dat nou geloven mocht, dan zou je waarachtig het adventsleven kennen. De Heere geven dit uit genade. Zingen we dan eerst uit de 89ste psalm, 12e en het 15e vers. Psalm 89, vers 12 en 15. Intussen doet gij u een arbeid waartoe de Heer u en uw gaven zegenen. De tweede collecte is vandaag bestemd voor de Theologische Hogeschool. het is wel een aangrijpend tafereel. Wat ons hier in ons teksthoofdstuk in Genesis 49 voor ogen wordt gesteld. Vader Jacob is gekomen aan het einde zijns levens. En nu heeft hij al zijn zonen om zijn stervensponde verzameld. Zie, Jacob weet dat zijn God niet liegen kan. Dat uit een van de 12 zonen de beloofde Messias zal geboren moeten worden. En daaraan hing zijn geloof en zijn verwachting, de toekomst van zijn geslacht en bovenal de ere zijns Gods. Reeds zijn de zonen van Jozef voor hem verschenen. Ze hebben een dubbel erfdeel ontvangen, maar toch niet de messiaanse zegen. Zijn oog, verlicht door de geest der profetie, ziet ook in Ruben, zijn eerstgeborene, de belofte niet. En dan verschijnen Simeon en Levi. Maar de geest zwijgt en het blijft donker voor Jacob. Dan komt de vierde zoon, Juda. De vierde zoon van Lea. En dan opeens straalt er een helder licht in de ziel van Jacob. Dan legt de geest van Christus de schoonste profetie op zijn lippen. Dan aanschouwt opeens Jacob in Juda de beloofde Messias, de Christus, de zaligmaker, de heilaanbrenger. In Juda aanschouwt hij de vervulling van de belofte van de Messias die komen zal. En dan komt de geloofstaal over zijn lippen. Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek uwer vijanden. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. En zo draagt Jacob de messiaanse belofte over op Juda. Juda, die naam betekent Godlover. Juister vertaald betekent Juda dit: om wien de Heere geloofd wordt. Lea's moeder had hem deze naam gegeven. Gekende historie. Toen Lea haar vierde kind ter wereld bracht, zei zij: ditmaal zal ik God loven. En ze noemde dit kind Juda, om wien God geloofd wordt. En zie, geliefde, niet alleen Lea de moeder loofde om dit kind de Heere en in hem God zelf, maar ook zijn zonen. Ze zouden hem loven, voor hem nederbuigen en in hem loven, de Heere God. Maar nog dieper zin heeft dit woord: Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. Want de volle betekenis van deze naam is in de Christus, die uit hem zou voortkomen. Om hem hebben de heiligen des Ouden Testaments God geloofd. De heiligen des Ouden Testaments prezen God om hem
om de meerdere Juda, om de Christus die komen zou. Om die Christus zong eens de priester Zacharias, toen het woord was vlees geworden, geloofd, zei de God Israëls, want hij heeft bezocht en hij heeft zijn volken verlossing teweeggebracht. Om die Christus hebben de engelen in de velden van Efrata God geloofd, ere zij God in de hoogste hemelen. Om die Christus looft de kerk des Heren op aarden, God, die kerk die gekocht is met zijn dierbaar bloed. En straks zal de kerk voorgoed verenigd rondom de troon tot in alle eeuwigheid om Christus God loven. Zo heeft Johannes de Ziener op Patmos het lied gehoord. Hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht en aanbidding tot in alle eeuwigheid. Zo schittert uit Juda's naam de heerlijke naam van Christus tegen. Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. Gij zijt het. Uit u zal de Messias straks voortkomen. En waar de geest der profetie over hem is, daaraan schouwt hij reeds hem, die borg, die zaligmaker, die vrede aanbrenger, die alles zal doen wat bij God te doen was, opdat zijn volk eeuwig bij God zou kunnen wonen. Juda, gij zijt het. Ach, Juda zelf had die ere niet verdiend, geliefde. Daar was in Juda zelf niet enige waarde waardoor hij de eer ontving om naar het vlees stamhouder van de Christus te zijn. Immers, ach, ook die Juda, die heeft zijn weg schrikkelijk voor God verzondigd. Juda, hoe heeft hij zich verzwagerd met de Kanaanieten? Hij nam de heidense Sua tot een vrouw. Hij pleegde overspel met zijn schoondochter Tamar. En uit die zondige vereniging, later David met Bathsheba, uit die zondige vereniging heeft Jezus Christus vlees en bloed willen aannemen. Wonderbare genade, geliefde. En wel mogen we hier uitroepen, welke nederbuigende zondaarsliefde. Christus is willen ingaan in al de ongerechtigheid en in al de zonde van een onrein geslacht. Waarlijk, bij de Heere is geen aanzien des persoons. Want dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Als genade valt, wat valt ze dan ook vrij, geliefde? Hoe wordt genade verheerlijkt aan de grootste der zondaren? Zie, wat is dit tot bemoediging, tot opbeuring, tot vertroosting van zo'n menig hart dat zo vaak vreest. Voor zo'n menig hart dat bezet is met zulke bange vrezen vanwege de zonde en vanwege de ongerechtigheden, tot opbeuring en vertroosting van dat hart dat zichzelf telkens maar weer moet veroordelen en dat zichzelf telkens maar weer moet aanklagen. Dat hart, geliefden, dat vervuld is met een droefheid naar God. Om zondaren, om in zichzelf doenwaardige schepselen, is Christus in de wereld willen komen. En onschuldige zondaren heeft hij vlees en bloed uit een schuldig en doenwaardig geslacht willen aannemen, geliefden. En zie dan welk een wonder van soevereine en vrije genade. Want immers onschuldigen is hij in de wereld gekomen. Onschuldigen te redden en te zaligen heeft hij willen hangen aan het vloekhout des kruises. Voor schuldigen heeft die dierbare Christus in het gericht gestaan. Voor schuldigen heeft hij de schuld gebloed, geboet. Heeft hij de vloek gedragen. Voor schuldigen heeft hij in het oordeel willen staan. Opdat diep schuldige zondaren in het oordeel zouden vrij gesproken worden en ontvangen een recht tot het eeuwige leven. Welk een grote genade en welk een voorrecht dan, geliefden, onschuldigen, is die Christus zo diep willen afdalen. En denk dan eens aan wat uw catechisme zegt. Christus is willen ingaan tot in de moederschoot. Want immers, we hebben meer zonden meegebracht in de wieg dan dat we ooit aan dadelijke zonden kunnen doen. En nu is die Christus zelfs tot in de moederschoot willen afdalen om vandaar bij de eerste levenskiemen zijn kerk te reinigen en te heiligen, om ze reeds daar met zijn onschuld en met zijn volkomen heiligheid voor God te bedekken. Welk een gezegende borg en welk een gezegende zaligmaker dan. Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. Maar dan gaat Jacob verder om in poëtische taal te schilderen de heerlijkheid en de toenemende kracht van de stam van Juda. Hoort, Juda vergelijkt hij bij een leeuw. Juda is een leeuwenwelp. Hij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? Wonderheerlijk beeld, geliefde. De geest der profetie laat de toekomstige kracht en heerlijkheid van de stam van Juda aan de stervende Jacob zien. En dan profeteert hij het. Juda is een leeuwenwelp. Je weet, een leeuwenwelp is een jong leeuw. Wel nu, Juda is als een jonge leeuw opkomende in zijn kracht. En dan ziet hij hem als de leeuw in zijn volle kracht, die met de buit in zijn bek voor het oog opklimt op de bergen. En dan ziet hij hem als de oude leeuw. die zich neergelegd heeft. Hij gromt zich en hij rust op zijn lauweren. Wat zien we dit heerlijk en rijk vervuld, geliefden, in deze Juda. Juda, we zien hem als de leeuwenwelp, als de jonge leeuw opkomend in zijn kracht. Let eens op, dat zien we reeds als Israël geroepen wordt uit Egypte en het trekt door de woestijn. Daar is Juda als de jonge leeuw. Steeds gaat Juda voorop met zijn 186.400 mannen. Trekt Juda aan de spits van Israël. Juda voorop als de jonge leeuw. En als ze straks in het beloofde land gekomen zijn en Israël overlegt, wie zal het eerst optrekken tegen de Canaanitische volkeren, dan is het God de Heere die zegt, Juda zal eerst optrekken. Hem heb ik dit land gegeven. Daar ziet u de jonge leeuw opkomende in zijn kracht. En dan zien we de volwassen leeuw die in zijn volle sterkte is gekomen. Hoe zien we dit duidelijk tijdens de regering van David? Hoe heeft David over al de vijanden getriomfeerd? Hoe heeft David Israël gesterkt en machtig gemaakt te midden van alle vijanden die hij onderworpen heeft? En hoe zien we dan de oude leeuw rustend op de behaalde lauweren, een geslacht verder onder Salomo, waar vrede in zijn rijk heerste en het de gouden eeuw was voor Israël. Juda is een leeuwenwelp. Ze zijn van de roof opgeklommen, mijn zoon. En hij gromt zich en hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? We hebben dus dit gezien, wonderlijk in Juda vervuld. Maar weet, geliefde, het is toch alles nog maar beeldspraak. Hier is in de historie van Israël profetie en schaduw van iets heerlijkers. Jezus Christus, hij is de ware leeuw uit Juda's stam. De meerdere dan David, meer dan Salomo is hier, geliefde. Want deze leeuw uit Juda's stam, hij heeft de strijd gestreden. En hij heeft de overwinning behaald. En hij heeft de buit uitgedeeld. Wat heeft deze leeuw uit Juda's stam, die gezegende Christus, niet als een leeuwenwelp, als de jonge leeuw in zijn kracht de strijd gestreden, met duivel, wereld en zonde? Hoe is hij als een leeuwenwelp willen ingaan in de macht Maria, uit haar vlees en bloed willen aannemen, toen hij daar gelegd werd als een hopeloos wicht in de kribbe van Bethlehem, maar reeds van daaruit voert dan die Christus de strijd met de duivel en met de wereld en met de zonde. Hoe is hij de leeuw in zijn volle kracht als hij straks sterft aan het kruis, zijn ziel uitgiet in de dood. En dan in de dood overwint degene die het geweld des doods had. En dan opstaand uit de dood het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft. En dan als de overwinnaar over al de vijanden de buit gaat uitdelen. Hoe gaat dan die gezegende Heer Jezus Christus rusten, geliefde, op de behaalde overwinning? Gij voert ten hemel op vol eer. De kerker werd uw buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen met gaven tot der mensen troost, opdat zelfs het wederhoorigst kroost altijd bij u zoudt wonen. Dan krijgt Christus als de overwinnaar, als de leeuw uit Juda's stam, alle macht in hemel en op aarde. Ontvangt hij een naam welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus alle knie dergene die in de hemel en op de aarde en onder de aarde zijn, zich zou buigen en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid Gods. Dan is zijn volk door hem verlost, al de vijanden voorgoed aan hem onderworpen. Satans kop is vermorzeld, de dood verslonden tot overwinning, de zonde verzoend, de schuld betaald, de naam Gods groot gemaakt, de deugden Gods verheerlijkt, het recht Gods is handhaafd. Juda, Christus, gij zijt het, dat we die koning toch mochten kennen en voor die koning leerde buigen. Want dat is de gezegende vrucht van die Heere Jezus Christus, dat hij nu door zijn Heilige Geest en zijn woord wil werken in zondaars harten, om in die harten uw doodvijanden te overwinnen, te verlossen van onder de macht des Satans, te verlossen van de invloeden en machten der wereld, u te verlossen en te bevrijden van uw eigen zondig en vloekwaardig vlees. Christus, de zaligmaker van zondaren. Zaligmaken, ge weet het, dat is volmaken van God. En gaat de Heere dat verheerlijken, dan maakt hij ons leeg van onszelf, geliefde. Doet hij ons sterven aan wat geen God en Christus is, om door het geloof nu ons leven in de Heere alleen te mogen kennen. Welk een gezegend voorrecht dan, die Christus te mogen kennen als de overwinnaar over alle doodvijanden. Want dan kan geen vijand u iets meer doen. De zaligheid die deze Christus, deze leeuw uit Juda's stam verworven heeft, is een eeuwig gewaarborgde zaligheid. Want het wordt bewaard in de hemelen voor degenen die bewaard worden door de kracht Gods in de wereld waarin men leeft. Maar nog rijker, geliefden, weet, Jacob ziet nog krachtiger het licht van de Christus.
hoort hoe hij uitroept. De scepter zal van Juda. Is die kachel wel uit? Je hebt die kachel toch hoog? De scepter zal van Juda niet wijken. Nog de wetgever van tussen zijn voeten. Totdat Silo komt. En dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Zie geliefden, wondere beeldspraak die ook Jacob hier gebruikt. Schepter, dat is oorspronkelijk niets anders dan een staf. Een staf, zo elke stam onder Israël een staf had. En die staf was dan het beeld van de heerschappij die die stam had. En als dan Jacob hier zegt, nog de wetgever van tussen zijn voeten, dan wordt hier hetzelfde woord gebruikt. Dat woord wetgever betekent in zijn oorspronkelijke betekenis ook heersersstaf. Schepter en wetgever betekent dus hetzelfde. Zie, de scepter later was de gouden scepter, het beeld van waardigheid, van koninklijke macht en heerlijkheid. De koning droeg een gouden scepter. Wanneer nu de koning op zijn troon zat, rustte die gouden scepter tussen zijn voeten. Nu gaat ge het beeld verstaan, hoop ik, als Jacob hier zegt, de schepter zal van Juda niet wijken. Hij zal dus heerschappij blijven voeren en de wetgever zal niet wijken van tussen zijn voeten totdat Silo komt. Zie, geliefden, dit wonder. Is dit wel werkelijk geschied in Juda? Heeft Juda altijd de heerschappij en de macht gehad? Zeker in de tijd van David en van Salomo. Maar straks komt die verschrikkelijke scheuring. Dan lijkt het 10-stammenrijk te heersen over Juda. En straks gaat vanwege de zonden en de ongerechtigheden ook Juda in de ballingschap. Is nu de wetgever, de schepter, niet geweken van tussen zijn voeten? Hangt die nu niet de banier als krijgstrofee in de zalen van de duivel, in de krijgshallen? Derhal, nee, geliefde, duizenden malen nee. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izee. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Als het schijnt dat Juda ten onder gaat, dan verschijnt de leeuw uit Juda's stam, die gezegende Heer Jezus Christus. En hij omklemt de banier. Zijn hand grijpt de standaard. Hij draagt de heersers staf. En hij triomfeert voorgoed, zodat de kerk nu zeggen mag, zo zijn wij dan in hem, meer dan overwinnaars. In hem, die ons heeft lief gehad. Dat is een ogenblik een indruk
van die overwinnende kracht van de Heer Jezus. Wat kan dat het hart van het Sion Gods dan vertroosten en bemoedigen? Weet, het kan dikwijls in het hart zo zijn dat het vreest dat de vijanden nog zullen overwinnen. Maar geen vijand zal ooit één kind van God buiten houden. Ze mogen de ziel soms aanvechten. Ze mogen het hart soms beroeren. Maar het zijn overwonnen vijanden. Eén blik op die leeuw uit Juda's stam, die al de vijanden voorgoed heeft overwonnen, mag het hart zeggen, en wat zou dat een voorrecht zijn, als je dat nu door het geloof eens getuigen mocht, hoe machtig de aanklager, de Satan, ook zijn mag, en wijzen op het vuile kleed der zonde, hoe de wereld de ziel beroeren kan, en hoe de boosheid en verdorvenheid van eigen hart weer kan opwellen, dat die vijanden me toch niet er buiten zullen houden, en dat ze het in der eeuwigheid niet zullen winnen, omdat Jezus Christus overwonnen heeft. En dan roept de bruid, en mocht zo uw ziel zoog eens voor die Heere Jezus geopend worden, dan roept de bruid uit: al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Mijn liefste is blank en rood, en hij draagt de banier boven 10.000. Hij is de eeuwige overwinnaar, en u zal zijn volk gewis en zeker thuiskomen en thuis eeuwig blijven, hoort, totdat de Silo komt, zo zegt de stervende Jacob, en dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn, totdat de Silo komt. Weet u wat dat woord betekent? Zo kostelijk als de naam Juda is. Juda, om wien God geloofd wordt. Maar straks zal de kerk, de verloste kerk, doet het al. En straks als de kerk voorgoed verenigd is, dan zullen ze om Christus, om dat lam, God enig, loven en prijzen. Wel nu, die Christus wordt hier ook genoemd de Silo. Silo, dat woord heeft drieërlei betekenis. Silo betekent rust, gever, vrede, aanbrenger, uitgezondene. En welke rijke betekenis dan? Heeft die Christus de Silo? Hij is de uitgezondene. Ja. Want de Heer Jezus Christus is de gezondene des Vaders, vol van genade en waarheid. Jehovah zal dan ook nooit verwerpen wat Jezus heeft volbracht. En zelf zegt de Heer Jezus: ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Uitgezonden in dit donkere land der godsvervreemding. Waarom? Om de onschuldige zondaren op te zoeken. ze te reinigen in zijn bloed, te bekleden met zijn gerechtigheid en als een reine maagd de Vader voor te stellen. Silo, de uitgezondene. Ik wenste wel dat u het eens zeggen kon met Luther. Toen Luther de naam Silo spelde, de uitgezondene, mocht hij zeggen, Silo, uitgezonden om mij te halen en om mij thuis te brengen. Kijk, dan ken je de Christus. En anders zijn we nog vreemd van deze Silo. We gaan de kerstdagen tegemoet, nietwaar? En dan wordt het weer herdacht. Hij is uitgezonden van de Vader. En nu is het rijk en groot. Hij komt halen verloren zondaren. Dit is het grootste en het zaligste. Als uw hart door het geloof eens zeggen mocht. Hij is uitgezonden van de Vader. Om mij, doem en vloekwaardige zondaar, te halen uit het slijk der zonde, te wassen in zijn bloed, te reinigen door zijn geest, de Silo, hij is mij komen halen, om mij eeuwig thuis te brengen. Dat is een groot voorrecht. Ik ga eindigen. Mag u zo die Silo kennen? En leeft zo in uw hart de verwachting. Straks komt die Silo op de wolken. En dan haalt hij mij en de hele kerk. Eeuwig thuis. Silo. Dat is de uitgezondere. Het betekent in de tweede plaats de rust. Gever, geliefden. Ja, dat wordt op de heilige, op de school des Heilige Geestes geleerd. Jezus Christus schenkt zalige rust en vrede. Daarom is hij ook de vrede aanbrenger. Want komt die Christus door het geloof in het hart, en mag mijn hart in het geloof die Silo omhelzen, dan brengt hij alles mee. Dan brengt hij dus ook de vrede mee. Silo, vrede met God. Want er is geen gramschap meer in de boezem des Almachtigen. Vrede met de ganse schepping. Vrede met de dieren des velds. Vrede met al Gods handelingen. Vrede met al Gods leidingen. Vrede met al zijn volk. Het zal alles door de vrede bloeien. Totdat geen maan meer schijnt, dan zullen al de volkeren hem gehoorzaam zijn. Silo, die mij komt halen en die mij schenkt de eeuwige rust. Ach, dat we niet rusten, voor we die Silo door het geloof mogen omhelzen en we het mee kunnen zeggen in het geloof. De Silo is mij komen halen en hij brengt mij thuis. Amen. Zesde vers uit 72. Ja, elk der vorsten zal zich buigen. Dierne God hebben ootmoediglijk dank en dat ons nog deed samen zijn. Wij bidden u, wil uw woord door uw eeuwige geest toepassen aan de harten. Vijanden kunt ge vrienden maken, haters liefhebbers. Gij zijt de machtige, dierbare Christus, verheerlijkt u in zondaars harten, opdat uw koninkrijk worden uitgebreid, het rijk des Satans worden verstoord, onze zielen gered en gezaligd. Amen. Vierde vers uit 95.
Thank you.
kerkraad stelt voor toe te laten tot de gemeenschap der kerk Jacob Gert Polman en zijn echtgenote Hermina Polman van Ekkeveld met 6 kinderen als doopleden, overgekomen uit de oud-gereformeerde gemeente van Doorn. Ontvang u met biddende harten de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.